2000 jaar aanwezigheid van christenen in de Noord-Iraakse stad Mosul is deze week een einde gekomen. Islamitische rebellen van ISIS stelden een ultimatum dat afgelopen zaterdag afliep. Bekeer je tot de islam, was het de oproep, of sterf. Daarop vertrokken de laatste christelijke families uit de stad. En we praten erover met Atiya Gamri van de Stichting Assyrië Nederland, tevens PvdA-statenlid in Noord-Holland, en Karel Ineme, archeoloog van de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in christelijke en islamitische cultuur in het nabije Oosten. Eerst even naar u, mevrouw Gamri, welkom. U organiseert morgen een demonstratie bij het Vredespaleis in Den Haag. Verwacht u veel belangstelling?
Nou, gezien de huidige situatie, vakantie, reces enzovoort enzovoort, is het erg lastig om heel veel te verwachten.
Maar toch doet u het?
Toch doen we het, ook omdat de gemeenschap extreem veel behoefte heeft om hun stem te laten horen en om de media en de internationale gemeenschap te informeren wat er gaande is. Ja. Want het is heel schrijnend dat de laatste christenen de afgelopen dagen uit Mosul zijn vertrokken.
Ja, wat u zegt, de gemeenschap. Hoe groot is de gemeenschap van Assyrische christenen in Nederland?
Er worden ongeveer 30.000 Assyrische christenen in Nederland. En vooral in Overijssel en een deel in Noord-Holland.
Ja. En u bent een van hen?
Ik ben een van hun, ja.
En heeft u veel contact met de christenen daar bij die stad Mosul?
Ja, in de omgeving van Mosul heb ik dagelijks contact.
En waar zijn ze nu naartoe gegaan?
Ze zijn lopend, de meesten zijn lopend van Mosul naar de Nineveh-vlakte gegaan. Dat is eigenlijk Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, waar de Assyrische christenen van oudsher altijd gewoond hebben. Daar wonen nog best wel veel. Er zijn nog heel veel steden en dorpen die 100% nog Assyrische christenen zijn. Dus van Mosul zijn ze die kant op gegaan. En een deel gaat ook naar het Koerdisch gebied. En vanuit het Koerdisch gebied gaan ze naar Turkije, Syrië, Jordanië enzovoort. Dus ze vluchten verder.
Maar dan moet ik me voorstellen, gewoon gezinnen, kleine kinderen. Ja. Mochten ze nog wat meenemen?
Nee, want alles wat ze hebben meegenomen is bij de poorten van Mosul gecheckt. Ze moesten alles inleveren. Want de christenen horen geen bezittingen te hebben.
Dat ISIS, is een idee van ISIS.
Dat is een idee van ISIS. Dus de dames die een trouwring om hun vinger hadden, moesten het leveren. Mensen met een auto moesten de auto inleveren. Ze zijn echt gewoon letterlijk met paar tasjes de snelweg gewoon gejaagd, opgejaagd.
Misschien een rare vraag, maar ze mochten wel vluchten. Want het was dus bekeer of sterf als je daar blijft in de stad. Maar anders mag je wel gewoon weggaan.
Ja, dat is inderdaad nog bijzonder. Omdat we de afgelopen tijd ook gewoon berichten en ook gewoon de informatie hebben gekregen waarbij christenen gewoon aan een paar planken zijn genageld, gespijkerd. Vrouwen meegenomen zijn en verkracht en daarna gewoon in stukjes gehakt.
Waarom mochten zij dan weg?
Ja, ik weet het ook niet.
Geen idee.
Ja, geen idee. Ja.
Karel Ineme, archeoloog, specialiseert in christelijk erfgoed in het Midden-Oosten. Er is natuurlijk op de eerste plaats, kun je spreken van een humanitair drama. Maar die ISIS-strijders, heb ik begrepen, vernietigen ook allerhande cultureel erfgoed. Die laten eigenlijk een spoor van vernieling achter, heb ik begrepen.
Ja, ook moslims worden geterroriseerd. Niet alleen christenen. De christenen hebben het nog net even wat zwaarder te verduren, omdat die echt weggejaagd worden. Moslims mogen blijven, maar dienen zich dan wel helemaal aan te passen aan de uiterst strikte vormen van wahhabistische, salafistische islam. Dus dat wil zeggen, geen andere objecten van verering dan alleen Allah. Dus alles, afbeeldingen, particuliere graven, objecten die met heilige vereniging te maken hebben, alles is taboe.
En wat is er nu vernield dan?
Er zijn kerken vernield, er zijn iconen, christelijke wandschilderingen, alles wat figuratief is, is kort en klein geslagen. Maar bijvoorbeeld ook islamitische monumenten. Dus een moskee met grafmonument gewijd aan de profeet Jona. Ja, want Jona wordt natuurlijk geassocieerd met het verhaal van Ninive. Is voor zowel moslims als christenen een eerbiedwaardige figuur. En zijn al dan niet legendarische graf wat daar stond, was een object van verering. En daarmee kom je op een soort snijpunt van christelijke en islamitische traditie. Want hoewel de uiterst orthodoxe islam dat niet tolereert, zie je dat in de praktijk natuurlijk zowel moslims als christenen graven van heiligen vereren. Nou, die moskee is opgeblazen. De cenotaaf van Jona is kort en klein geslagen. Dus ook moslims. Cenotaaf, dus het grafmonument daarboven op het graf van Jona bij die moskee is vernietigd. Dus ja, het is een terreur die zich tegen zowel gematigde moslims als christen of welke anders denken dan ook. Ja,
het doet een beetje denken aan de beeldenstorm uit de protestantse geschiedenis.
Ja.
Er is de afgelopen tijd meer dan, u zegt van ook moslims hebben er last van, iets meer dan. Dat vind ik nogal simpel gezegd. Want de christenen hebben de afgelopen tijd op al hun huizen een teken op de deuren gehad. Dat doet me echt denken aan de Tweede Wereldoorlog, waarbij een Davidster aan de poorten van de huizen werden getekend. En moslims hebben dat bijvoorbeeld niet gehad. En ik weet dat andersdenkenden ook heel veel last hebben. Vrouwen, intellectuelen, al die groepen die ISIS-ideologie niet omarmen. Hè, een terroristische beweging. Maar de Assyrische christenen, dat is eigenlijk al een tijdje gaande.
Maar je zou wel kunnen zeggen, het is bijna nog fijner om er weg te gaan dan om er te blijven wonen als andersdenkende moslim. Want
tuurlijk, maar als u uw hele leven geïnvesteerd heeft in een huis, in een stukje grond, in uw bedrijf, in uw onderneming, dan is het wel heel erg lastig om te bedenken van oké, ik laat het los. Er hebben 60.000 Assyriërs het losgelaten. En de laatste zijn de afgelopen paar dagen weggegaan. Dus
ja,
uiteraard kiezen ze voor het leven en niet voor het leven met ISIS. Dus vooral zonder ISIS.
Ja. Meneer Unume, u was van plan om naar Mosul te gaan, begreep ik.
Nou ja, we hadden vanuit Leiden ruim anderhalf jaar geleden het plan om een kerkje in Karakosh, wat niet ver van Mosul is, om daar een christelijke wandschildering te gaan restaureren. Het kerkje viel onder de Syrisch-Orthodoxe kerk. En toen ik dus na enig overleg met collega's en mensen ter plaatse geïnformeerd heb naar de veiligheidssituatie, heeft men uiteindelijk gezegd van nou, misschien beter nu niet. En die situatie is eigenlijk alleen maar verslechterd sindsdien. Ja. Dus
en het kerkje is er misschien niet eens meer.
Die
is er nog wel. Ik ben ook een jaar geleden in die stad geweest, in Karakos. Het is eigenlijk voelden we toen al. Want ISIS is niet zomaar binnen 10 dagen ontstaan en vorm gekregen. Ik ben verschillende keren in Mosul geweest en toen voelde je al heel duidelijk de extreme ontwikkeling van een terroristische beweging daar. En in Karakos hadden we bijvoorbeeld een weeshuis met jonge meiden en een aantal nonnen. En die heeft ook toen de opdracht gekregen van u gaat zich bekeren tot de islam en de meiden nemen we mee. Waarop meteen al iedereen vertrokken is. Dus het is.
Meneer Inemee, hoe luistert u hiernaar? Want u bent er ook eerder geweest, toch?
Ik ben er zelf niet geweest. Nogmaals, we hadden plannen, maar het is er dus helaas niet van gekomen. Als ik nu de situatie zie, dan ben ik heel pessimistisch over hoe daar de situatie.
Ja, Samira,
die bestaat waarschijnlijk niet meer intussen.
Sorry, wat zei u?
Die wandschildering waar we het over hadden, die bestaat intussen waarschijnlijk niet meer.
Nee, ik zou het niet aanraden, inderdaad.
Samira Bouchypti, zit ook heftig nee te schudden
Het is wat we aan het begin ook van de uitzending of de helft van de uitzending ook over hebben gehad. En dat soort aanhangers, hè, die dan het terugbrengen naar Nederland. Ik bedoel, hoe kijk jij daar dan tegenaan, tegen zo'n demonstratie? En wat vind jij dat 100 of 200, het interesseert me niet, al zijn het er 5, dat ze dat letterlijk gaan verheerlijken?
De demonstratie hier van ISIS.
Ik krijg daar helemaal kippenvel van. Ik heb ook altijd heel erg van, we zijn met z'n allen in Nederland en we hebben extreem veel rechten en we hebben veel ruimte, ook al ben je anders en heb je andere geloven en andere ideeën. Uh-huh. Maar hoe kun je verbinden aan een organisatie die culturele erfgoed? Ik bedoel, we zijn ontzettend blij met de oude kerken in Nederland of monumenten, maar er zijn monumenten in Irak 5000 jaar oud. Dus niet alleen een kerkschildering van 2000 jaar, maar ook van 5000 jaar monumenten die vernietigd worden.
Ja, de situatie is verschrikkelijk, dat is duidelijk. En dan komt er natuurlijk alom aandacht voor deze situatie. Toch?
Dat hopen we, daar gaan we voor.
Nou, maar tot nu toe, bent u een beetje tevreden?
Nee, absoluut niet. Nee, daarom hoop ik echt dat. Nee, absoluut niet. Ik ben ook extreem teleurgesteld, bijvoorbeeld in UNESCO, maar ook in
waarom?
Nou ja, de monumenten die 3.000-4.000 jaar oud zijn, daar wordt gewoon niets over gezegd. Ik vind de gerechtshof in Den Haag, dit is een genocide gaande, een culturele genocide, een humanitaire genocide gaande. Daar wordt nog niets over gezegd. Wat mij betreft mogen de leiders van ISIS meteen op de lijst komen van, we gaan jullie berechten. Maar ook intellectuelen in Nederland die kennis hebben van wat voor goudmijn qua cultuur daar ligt, wat nu vernietigd wordt, die hoor ik ook minimaal. Kamerleden die Nou ja, die nu al.
Er zijn blijkbaar heel veel erge dingen op de wereld. En dan schuift dit wat naar achteren.
Ja, terwijl ik toch denk van, als je een type olifant hebt die bijna verdwijnt, dan heb je tig organisaties en kranten en tijdschriften die daarover schrijven en voor opkomen om het type olifant in leven te houden. Nu hebben we over het Aramees, de oudste taal in het Midden-Oosten, die verdwijnt. Het schrift verdwijnt als de christenen daar verdwijnen. De bijdrage die ze aan het Westen, maar ook aan het Oosten hebben geleverd. Ik bedoel, ook Mohammed en Jezus hebben in die taal gesproken. De Bijbel en de Koran is dit in het Aramees geschreven. Dus er verdwijnt een gigantische culturele erfgoed. En ik hoor niemand.
Nee. Karel Inemee?
Ik ben bang dat een heleboel mensen überhaupt zich niet realiseren dat er zo'n enorme diversiteit aan christelijke cultuur in die regio is. Als je praat over de Chaldeese, dus de Assyrische kerk, Syrisch-orthodox enzovoort, dan hebben de meeste mensen er nog nooit van gehoord. Dus het is ook een kwestie van pure onwetendheid.
Hoe kan dat?
Er is een soort in Nederland een beeld van Arabieren zijn moslims, moslims zijn Arabieren. En zo zit de wereld in elkaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld denominaties van verschillende christenen. Het feit dat überhaupt Arabieren ook christelijk kunnen zijn. En dat lang niet alle moslims ook Arabisch zijn of Arabisch spreken, noem maar op. Die vrijmazigheid in die cultuur, dat is bij de meeste Nederlanders volstrekt onbekend. En onbekend maakt onbemind. Dus dan heeft het ook weinig nieuwswaarde. Kijk, die beelden van Bamiyan die toen zijn opgeblazen, dat was iets groots, hè? Dat maakte indruk. Hier hebben we het over kerkjes, over grafmonumenten die kapot worden geslagen.
En over mensen en die over moeten mensen, vluchten.
Ja. Maar het is tegenwoordig, als je hoort dat er op een markt in ergens in Afghanistan 35 mensen zijn opgeblazen, dan haalt dat ook het nieuws al niet meer. Dus er is een soort een combinatie van onwetendheid en doofheid die ervoor zorgt dat dit eigenlijk de frontpagina
ons niet raakt.
Ja.
Nee. Even heel kort, hoor. Er zijn wat luisteraars die via de hashtag DDD zich afvragen of dat. U noemde een aantal van 30.000 Assyrische christenen in Nederland.
Ja.
Er zijn mensen die daar heel erg aan twijfelen. Is op wat voor u heeft die cijfers gewoon?
Ja, we hebben verschillende kerken in Nederland. En als je de leden van al die kerken bij elkaar optelt, en voor mij maakt het niet uit of de een Syrisch orthodox is of lid is van de Assyrische kerk uit het oosten. En we hebben Chaldeërs, maar qua etniciteit en taal
zijn het er 30.000.
Zijn er 30.000. Okay. En ze komen uit Iran, zowel Zuidoost-Turkije, Syrië en Irak.
Okay. Nu gaat u morgen demonstreren in Den Haag. Wat wilt u nou concreet daarmee bereiken?
Nou, in eerste instantie aandacht voor de situatie van de christenen in Irak. En waar we vooral op focussen is dat er een soort van een safe haven moet komen voor hun. Want
en waar moet die komen?
In de Nineveh-vlakte, waar ze eigenlijk al 5000 jaar leven.
Dus en wie moet dat beveiligen?
Nou ja, de Verenigde Naties. Dat hebben we ook voor de Koerden gedaan 15 jaar geleden. Dus het zou hetzelfde gelden voor deze groep. Want als er geen veiligheidsgebied komt voor deze groep, dan garandeer ik Nederland, maar ook heel Europa, dat er tussen de 600.000 à 700.000 mensen deze kant op komen. Want er is geen toekomst anders voor de christenen in Irak.
Nog heel even kort. Gisteren was er een demonstratie in Den Haag met die ISIS-aanhangers. Vreest u nou geen confrontatie?
Nee, omdat wij geen enkele belang hebben om met
nee, maar nee, zij misschien wel met u.
Nou, dan zien we dat uiteraard wel. Maar ik heb niet de indruk. We hebben vaker gedemonstreerd en we hebben nooit als doel om met hun in een confrontatie te raken. Nee. Absoluut niet.
Nou, laten we hopen dat dat inderdaad niet gebeurt. Ik dank u wel en wens u veel succes morgen. Atiya Gamri. En ook bedank ik Karel Inemee, Samir.